Cabin crew, prepare for takeoff.
I wish that I could fly into the sky.
Ik zou mijn jaartje uitproberen, maar bleef uiteindelijk 34 jaar hangen. Welkom in de koffer met Eef. Reis met me mee, met de Blauwe Vliegfamilie en luister naar de hilarische, ontroerende en inspirerende verhalen van piloten en stewardessen. En krijg ook nog eens de beste reistips. Annette, wij zijn op hetzelfde moment hebben we gesolliciteerd bij de KLM. En we zijn ook weer zo'n beetje op hetzelfde moment gestopt na 34 jaar. Kan je dat nog herinneren dat we daar in Amsterdam aan het solliciteren waren?
Ja, ja, dat kan ik me nog wel heel goed herinneren, ja. Ja.
Grappig, hè?
Ja, ja, het liep voor mij ook wel een beetje vreemd. Want ik had eigenlijk gesolliciteerd naar seizoenstewardess, want ik was aan het afstuderen. En ik dacht, nou, dan ga ik een maand of vijf vliegen. En dan kan ik in die tijd solliciteren. En dan, ga ik ergens werken, hè? Ja.
Gewoon werken.
Gewoon serieus? Werken. Ja, serieus werken. En, maar ik werd uitgeloot voor seizoen.
Oh.
En toen dacht ik, nou ja, oké, dan is dat plan, gaat niet vliegen. En toen werd ik 2 weken later werd ik door mevrouw Van Es, dat was destijds hoofdwerving en selectie, gebeld dat ik dan was wel uitgeloot voor seizoenstewardess, maar ik kon wel een vast contract krijgen.
Oh.
En ik heb serieus toen ook nog even gedacht, nou, vast contract. Want ik was helemaal niet van plan om bij KLM te gaan werken. Dus ik dacht, ja, ik wil helemaal geen vast contract. En een vriendin van mij die zei, joh, je lijkt wel gek. Je hebt een maand opzichttermijn, dus hopla, vast contract. En je ziet het wel. Nou ja, goed, 34 jaar later zitten wij hier tegenover elkaar terug te kijken op een carrière bij KLM.
Fantastisch. Wat was je op dat moment aan het studeren?
Spaanse taal en letterkunde.
Oh. Ik dacht, misschien heeft het dan ook iets te maken met de rol die je daarna ook binnen de KLM bent gaan vervullen. Als onderdeel van het VNC, de vakbond voor cabinepersoneel.
Nee, eigenlijk dus helemaal niet. Nee. Althans, niet zozeer bij mijn werk bij VNC. Ja, dat komt eigenlijk voort uit het feit. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik ben op een gegeven moment heb ik in een opwelling heb ik me opgegeven voor de groepscommissie. Dus het interne overleg, ondernemingsraad bestel is dat. En in die groepscommissie ben ik toen ingestapt. Ik denk dat ik toen AP was of zo. Of misschien net Europa-beurzen.
Mm-hmm.
Ja. En daar heb ik toen anderhalf termijn ingezeten. En dat vond ik wel heel erg leuk om te doen.
En wat deed je daar dan?
Nou ja, dat interne overleg, dat praat eigenlijk met op divisieniveau, in dit geval dus met InFlight, wat toen nog dienstcabinepersoneel heette. En die spraken met, die overlegden dus vanuit hun advies en inspraakrechten, spraken die met KLM over bijvoorbeeld roostering, planning en assignment.
Dus,
maar ook op personeelszaken, dus op personeelsbeleid. Daar praat je dus als ondernemersraad ook over mee.
Als controlerende.
Ja, je bent eigenlijk een beetje partner in business. Hè. KLM moet in van dat soort zaken een heleboel dingen in overleg doen.
Mm-hmm.
En ook advies vragen. Dus er werd veel overlegd over dingen die KLM wilde. Bijvoorbeeld een nieuw beoordelingssysteem, een nieuw systeem, om zou ik maar zeggen, HR-systeem, hoe werden gegevens werden opgeslagen. Dat moest allemaal in overleg met het ondernemingsraadbestel. En dat soort overleg deden wij. Maar we hadden bijvoorbeeld ook de HODACO, de Hotel- en Daggeldencommissie, die zich dus bezighield met welke hotels kies je nou uit voor je bemanningen. Want wij hebben in de CAO voor cabinepersoneel heel veel dingen staan waar zo'n hotelkamer aan moet voldoen. En ook het daggeld aan moest voldoen. En dat vond ik een heel erg leuk onderwerp. Dus ik zat in die hotel- en daggeldencommissie.
En waar moet een hotel aan voldoen voor cabine- en vliegend personeel?
Nou, er is
namelijk door de buitenwereld best wel, ja, jullie zijn luxe poezen en jullie hebben een heel luxe leven, maar waarom is dat eigenlijk?
Nou ja, kijk, omdat wij natuurlijk een heel groot gedeelte van ons leven in hotelkamers doorbrengen en we geacht worden weer fit to fly aan een vlucht te beginnen. Ja, vraagt dat dus bepaalde zaken. Je moet, die kamer moet een fatsoenlijke afmeting hebben. Dat klinkt misschien een beetje suf, maar er moet een bureautje in staan, zodat je daar dus ook Wat kan werken, hè? Want ik bedoel, een beurs of een senior beurs moet beoordelingen schrijven en dat soort zaken.
Wat
en zijn vlucht voorbereiden.
Nee. Grappig.
Ja. Dus er moest iets zijn waar je dus een tafeltje met een stoel, zeg maar, waar je aan kan zitten om dat soort dingen te doen. Maar ook bijvoorbeeld, de kamer moest goed verduisterd kunnen worden. En er mag heel weinig geluidsoverlast zijn. Want je moet natuurlijk op de meest rare momenten proberen om voor te slapen, voordat je gaat vliegen. Maar ook als je terugkomt, of als je aankomt. Hè, ik heb nou bijvoorbeeld met een vriendin meegeweest naar Hongkong. Ja, daar kom je om 12 uur 's middags aan. Maar dan heb je wel 12 uur gevlogen. Dan moet je dus een paar uur naar bed kunnen, zonder dat je dus gestoord wordt door licht of geluid. En daar ziet dus de CAO op toe. En in de uitvoering van de CAO ziet daar dus de Hotel- en Daggeldcommissie op toe. Maar ook bijvoorbeeld op veiligheid. Hoe zit het met de evacuatieroutes? En zijn die ook vrij? Is dat goed geregeld? Dat soort zit er een goede routebeschrijving op waar je naartoe moet op het moment dat er bijvoorbeeld het rookalarm afgaat. Nou, dat zijn allemaal zaken die goed geregeld moeten zijn en waarbij je dus samen met het bedrijf gaat kijken, klopt het ook?
Dat is een mooi bruggetje naar een uitzending die ik vorige week zag en naar, ik hoop, heel veel mensen in Nederland. De ontluisterende uitzending Omerta boven de wolken van Zembla. Omerta is trouwens maffia. Waarin piloten vertellen en stewardessen en cabinepersoneel dat ze regelmatig... Nee, alleen de piloten die zeggen dat natuurlijk. Dat ze regelmatig in slaap vallen achter het stuur door de krankzinnige vlieguren. Jij zat ook in die uitzending, in jouw rol als wat?
Als voorzitter van de European Cabin Crew Association. Dat is een koepel waar dus Europese cabinebonden, dus net zoals VNC bijvoorbeeld, de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel, ja, die hebben zusterorganisaties in, nou, overal, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Griekenland. En die zijn lid bij ons. En wat wij proberen, wij zijn eigenlijk een lobbyorganisatie. Wij proberen in Brussel, in Europa, proberen wij dus wet en regelgeving te beïnvloeden. Daar waar de belangen van het cabinepersoneel op het spel staan.
En tegenover de bedrijven die geld willen verdienen, bijvoorbeeld?
Nee, want kijk, wat wij doen is, wij lobbyen bij de Europese Commissie. Dus wij kijken van welke wet en regelgeving is er die van toepassing is op het cabinepersoneel. Of waar is er eigenlijk helemaal niets geregeld voor het cabinepersoneel. En wij lobbyen dus om die wet en regelgeving zodanig te krijgen dat het personeel daar baat bij heeft. En natuurlijk lobbyen er veel meer mensen in Brussel. Want ook de luchtvaartmaatschappijen lobbyen daar, maar ook de vliegtuigbouwers. Iedereen lobbyt op zijn vlak. Wij merken dat wij bijvoorbeeld een hele goede partner hebben aan de Europese Network Carriers Association. Daar zitten de grote netwerk luchtvaartmaatschappijen in, zoals Lufthansa Group, zoals KAF, KL, TAP, noem het maar op. Die zien ook dat zij, zal ik maar zeggen, in een moeilijke situatie komen, omdat zij over het algemeen het voor hun personeel erg goed geregeld hebben. Dat zij in de knel komen doordat er, wat wij dan noemen de extreme low-cost maatschappijen, die dus, zal ik maar zeggen, echt de kantjes eraf lopen als het gaat om hoe behandelen zij hun personeel. Dat die natuurlijk een veel betere concurrentiepositie hebben, omdat ze veel flexibeler en veel goedkoper zijn. Maar dat gaat dus ten koste van het cockpit en het cabinepersoneel.
Ja, want ik vond het echt... Ik heb, net als jij, 34 jaar gevlogen. Ik heb natuurlijk de opkomst, de luchtvaart is door de jaren heen enorm veranderd. Vroeger toen wij begonnen, was het echt heel bijzonder dat je als je ging vliegen, en zeker als je ging vliegen met de KLM, dat was nog zo'n beetje de nationale trots. Kan je nu ook helemaal niets meer van voorstellen. Toen kwamen er op een gegeven moment die prijsvechters bij. Dat je voor 19 euro naar Londen kan, voor 49 euro naar Barcelona. Hoe ziet het verdienmodel van een prijsvechter eruit? Ik zag in de uitzending van Zembla dat zij veel werken met atypische contracten. En wat betekent dus dat ze dat het cabinepersoneel en de vliegers, dat ze als een soort ZZP'er aan het werk zijn. Klopt dat?
Ja. Wat is het verdienmodel? Nou, het verdienmodel is massa.
Massa is kassa.
Ja. En dat is één. En twee is, volledig langs alle randen van het toelaatbare van de Europese regelgeving lopen. En het liefst daar waar niemand handhaaft, er ook overheen.
En wat bedoel je daarmee praktisch voor een stewardess bijvoorbeeld? Wat betekent
dat? Bijvoorbeeld die. Het zijn vaak pan-Europese luchtvaartmaatschappijen. Dat wil zeggen dat ze hebben een hoofdkantoor ergens. Laat maar zeggen Dublin. Maar ze hebben basissen over heel Europa heen. En wat ze eigenlijk doen is. Ze hebben mensen op die basissen zitten die vanuit die basis vliegen. Maar die komen dan weer heel ergens anders vandaan. Dus je vliegt bijvoorbeeld voor een Ierse luchtvaartmaatschappij. Je bent Poolse, maar je basis zit in Rome. Je kan je voorstellen dat je bent nog nooit in Ierland geweest. Want daar hoef je ook helemaal niet te zijn. De Italianen denken, zij is een Poolse. Dus nou, veel succes. Ze heeft een Iers contract. Wij hoeven hier niks aan te doen. Die Polen, die denken, dit is wel een Poolse, maar ze werkt hier niet. Ze werkt in Italië op een Iers contract. Dus ook de Poolse overheid zal niet ingrijpen op het moment dat deze dame in de problemen komt. Lid worden van een vakorganisatie is ontslagen worden. Dus daar kun je ook geen hulp gaan vragen. En dat maakt vaak dat als mensen bijvoorbeeld vinden dat ze niet goed behandeld worden, doordat ze bijvoorbeeld te veel moeten vliegen, of omdat ze te weinig of te slecht rust krijgen, en ze daar over aan de bel trekken, hè, omdat ze zeggen, ik ben not fit to fly, dat ze eigenlijk 9 van de 10 keer ontslagen worden voor jou en ander. En waar haal je dan je recht? De Italianen zeggen, wij achten ons niet bevoegd. Je woont niet in Polen, dus ook Polen zal zeggen, wij kunnen er niet zoveel mee. Dan zou je dus, en dat zegt de Ierse maatschappij ook, dan moet je je recht maar in Ierland gaan halen. Dan ga je dus als Poolse dame ga je naar Ierland om daar je recht te halen. Nou, punt 1 ben je dan al lang ontslagen. De vraag is even, wat is de sociale en de juridische positie van dit cabinepersoneel, en dat geldt net zo hard voor vliegers. Die mensen worden eigenlijk een beetje in een hoek gedreven waar ze eigenlijk geen kant meer op kunnen. En op het moment dat, en dat hebben wij bijvoorbeeld in Nederland gezien, maar dat hebben we ook in Frankrijk gezien, dat cabinepersoneel of dat vliegend personeel toch kans ziet om ergens zijn vingers achter te krijgen. Ik neem maar even de mensen die in Eindhoven voor die Ierse maatschappij vlogen. Die zijn op een gegeven moment toch lid geworden van een vakorganisatie. Die is daarmee aan de slag gegaan.
Is dat EasyJet?
Nee, dat is Ryanair. Ja. En die, toen hebben ze de basis opgegeven in Eindhoven. En hebben ze al die mensen ontslagen. Of ze hebben gezegd, of je moet naar een andere basis, en dan bepalen wij welke basis dat wordt. Dus dan krijg je dus van de een op de andere dag te horen dat je misschien wel in Eindhoven woont, maar dat je dus per 1 november moet melden in Rome of in Bratislava of waar het dan ook is.
Toen ik die uitzending zat te kijken en ik, moet je voorstellen dat het is bijna een dictatoriaal regime. Zo kwam het op me over. De stemmen waren vervormd, want piloten en cabinepersoneel durfden niet eens vanuit zichzelf natuurlijk niet te praten, want daar word je gelijk ontslagen uiteraard. Maar ook nog eens dat ik vroeg me heel erg af. En dat, want die piloten vertelden dus van, één verhaal was, vlak voor de daling, we schrok een piloot wakker. Was van een of andere EasyJet, Ryanair, Wizz Air, weet ik veel wat. En zag dat zijn collega dus ook sliep.
Ja, ja.
Terwijl ik dat allemaal, het waren allemaal van dat soort verhalen. En toen dacht ik van, hoe kan het in vredesnaam dat er zo weinig gevallen zijn van neerstorten of fouten? Of ligt het dan dat die piloten zo goed zijn? Of is het gewoon toeval?
Ja, nou kijk, goddank is het nog nooit misgegaan. En laten we ook echt hopen dat het zo blijft. Maar wat je natuurlijk ziet is dat de luchtvaart is natuurlijk omgeven van enorm veel zekerheden.
Ja, checks.
En ook in de automatisering.
Ja.
Dat wil zeggen dat er dus op een gegeven moment toch iemand wakker schiet. En dat zullen, kijk, dit zijn natuurlijk ook incidenten. Hè. Ze zitten natuurlijk niet continu te snurken achter de knuppel.
Nee, nee, nee.
Maar het gebeurt dus wel. En ja. dat doet uitputting met je. Als je dus onvoldoende rust hebt en op een gegeven moment te moe wordt, maar dat niet mag melden omdat het dan je baan kost.
Ja.
Of omdat je zogenaamd ZZP'er bent en je daarna gewoon niet meer opgeroepen wordt. Er zijn zoveel zekerheden en het is zo goed geregeld in de luchtvaart dat het tot nu toe niet tot accidenten is gekomen. Maar daarmee kruipen ze wel door het oog van de naald.
Ja, want wat een stukje verder in die uitzending zag ik op een gegeven moment, ze hebben ontzettend veel moeite gedaan om de directeur Jesper Rasmussen voor de, nou, überhaupt te spreken te krijgen en om een gesprek mee aan te gaan. Die is directeur van de Europese toezichthouder, de EASA.
Ja.
En die gewoon keihard zegt dat, nou, de data is goed en de onderzoeken over oververmoeidheid kloppen niet. Dus eigenlijk was een beetje het antwoord, waar hebben jullie het over? Er is helemaal niets aan de hand binnen de luchtvaart.
Klopt. Ja, eigenlijk zegt hij, het is perceptie, hè? En nou denk ik dat, kijk, wanneer iemand moe is, dat is iets wat je voelt, hè? En dan kun je wel zeggen, ja, dat is perceptie. Ja, dat klopt. Maar dat maakt het niet minder waar. En hij, wat je ziet, is dat hij schuift het weg. En nou moet ik wel zeggen, hij is eigenlijk geen toezichthouder. Hè. Zij zijn de European Safety Agency. En zij ontwikkelen eigenlijk regelgeving, wet en regelgeving op het gebied van vliegveiligheid. Dus zij zouden zich dit eigenlijk enorm moeten aantrekken. En zij hebben ook van de Europese Commissie opdracht gekregen om één keer in de drie jaar te inventariseren of die atypische vormen van werkgelegenheid, hè, zoals bijvoorbeeld ZZP, maar ook bijvoorbeeld de inzet van vliegend personeel via uitzendbureaus, of dat leidt tot onveiligheid. En iedere drie jaar komen zij met een rapport dat ze volgens mij gewoon onder het kopieerapparaat hebben gelegd, waarin ze eigenlijk zeggen, we hebben geen data. Dus we kunnen eigenlijk de verbanden niet leggen tussen atypische vormen van tewerkstelling en meldingen van vermoeidheid. Dan zou ik zeggen, volgens mij moet je dan die data maar eens gaan verzamelen. Want als je geacht wordt om iedere drie jaar een rapport uit te brengen waarin je rapporteert of er een verband is tussen atypische manieren van tewerkstellen en vliegveiligheidsincidenten, dan moet je dus zorgen dat je een apparaat optuigt waarbij je die data wel verzamelt. En dat kan heel simpel, hè? Want er wordt wel gemeld bij EASA. Alleen ze doen alles af met het is perceptie. En als zij die meldingen wel zouden onderzoeken en ze zouden bijvoorbeeld aan de melders vragen, kunt u aangeven hoe u te werk gesteld bent? Bent u in dienst bij de betreffende maatschappij? Bent u ZZP'er? Of bent u ingehuurd voor een uitzendbureau? Dan heb je data.
Nou, bovendien hebben alle nationale maatschappijen wel data van hoe zij werken.
Ja.
En hoe de ziekmeldingen zijn en het verloop van.
Maar wij hebben 34 jaar lang nooit een dreiging gehad waardoor we niet durfden te melden dat we ziek waren bijvoorbeeld. Of dat we not fit to fly waren. Of dat we iets hebben zien gebeuren aan boord waarvan we dachten, wow, dat is niet oké. Want dit kan de vliegveiligheid. Ik noem maar wat. Hè?
Ja,
een gezagvoerder die bijvoorbeeld vergeet om te zeggen, cabin crew, take your seats voor de landing. Dat komt natuurlijk zelden voor. Maar ik heb het wel eens meegemaakt.
Mm-hmm.
Dan is die man afgeleid. Gelukkig is die druk met datgene wat er in de cockpit gaande is.
Ja.
Vergeet hij dat. Maar het is voor het cabinepersoneel natuurlijk wel een safety risico. Als dat gebeurt, moet je dat gewoon melden. En ook die gezagvoerder meldt dat gewoon, dat hij dat vergeten is. Waarom? Omdat er dan uitgezocht kan worden, In welke situatie is die gezagvoerder vergeten dat commando te geven? En wat kunnen we doen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt?
Ja.
Dat is bij grote maatschappijen zoals KLM, zoals Air France, zoals Lufthansa, zoals TAP, zoals, nou, noem het allemaal maar op. Daar zijn dit soort procedures gewoon standaard. En die ontbreken dus ten ene male bij de echt extreme low cost.
Waarom?
Ja, omdat als je dit soort dingen, als je die meldingen moet opvolgen en je moet maatregelen nemen, dat kost geld. En dan kunnen we met z'n allen niet meer voor 59 euro naar Barcelona. Want dat kan ook niet, hè, voor 59 euro naar Barcelona.
Nee, laten we daar eens op inzoomen.
Ik wil nog wel één ding uit de wereld helpen. Tot mijn spijt wordt bijvoorbeeld EasyJet heel vaak genoemd in één adem met Ryanair. En ik moet echt, wij vertegenwoordigen bijna, nou, zeg maar 90% van het cabinepersoneel van EasyJet, wat voor EasyJet vliegt. En onze ervaring is dat, ondanks het feit dat natuurlijk ook cabinepersoneel bij EasyJet af en toe niet tevreden is, net zo goed als dat onze KLM-collega's af en toe niet tevreden zijn met hun maatschappij, moet ik zeggen dat EasyJet de zaak goed voor elkaar heeft. Ze hebben een cao. Al hun personeel wordt aangemoedigd om lid te worden van een vakkenorganisatie. En de werkomstandigheden van het EasyJet cabinepersoneel zijn echt gewoon goed. En daarom vind ik het voor EasyJet wel heel vervelend dat zij in één adem genoemd worden met Ryanair en Wizz Air, waar het dus echt heel slecht geregeld is.
Ja, want er was ook een opname in Zembla van de directeur van Wizz Air. Dat is een soort explosief groeiende luchtvaartmaatschappij, een prijsvechter. Die zoiets had van, joh, jullie moeten je niet zo aanstellen en hupsakee doorgaan.
Ja. Dat heeft hij, dat, hè, ik geloof dat hij het over vliegers had. Die moesten niet zeuren en zich allemaal maar not fit to fly melden. Die moesten gewoon vliegen met die bak. En die man is gewoon uitgenodigd op een conferentie van EASA om daar te komen spreken. Dan denk ik, iemand die zoiets zegt, terwijl zelfs EASA zelf zegt, je moet melden als je not fit to fly bent. EASA doet er niks mee, maar formeel zeggen ze wel, je moet melden als je not fit to fly bent. Nodigt dus zo iemand uit die dat soort dingen zegt. Dan denk ik, ja jongens, waar hebben we het nog over?
Nou, toen ik dat inderdaad ook zag in die uitzending, dacht ik van, wat is nou het belang van prijsvechters voor de EASA? Waarom pakken ze die niet aan? Waarom doen ze daar niks mee? Wat zit daar achter? Of zit er niks achter? Wat is dat?
Nou, kijk, EASA is een agency die in het leven is geroepen door de Europese Commissie. En dan zou je dus hopen dat EASA een onafhankelijke instantie is die gewoon puur en alleen kijkt naar wat is er belangrijk als we praten over vliegveiligheid. Helaas is niets minder waar. EASA wordt voor een groot gedeelte gefinancierd door de markt.
Ah, daar heb je hem weer.
Ja.
Ja.
En dat maakt dat EASA niet alleen de Europese vliegveiligheid heeft te dienen, maar ook de hand die haar voedt.
Ja. Het is toch niet te geloven?
Nee, maar het is wel zo.
Maar waarom kan dit?
En je hebt gehoord wat de directeur van de EASA zei tijdens die Zembla-uitmaak. Nee, ondanks het feit dat er de financiering bij de markt vandaan kwam, bij de luchtvaartmaatschappijen, bij de industrie, waren zij heel erg objectief. Nou, ik weet niet in welk Shangri-La deze meneer leeft, maar zo werkt het toch echt niet in deze wereld.
Maar dan heb je ook nog die minister in de Europese Unie. Minister Vallejon.
Ja, commissaris is zij van transport. Ja.
Die daar verantwoordelijk. Staat zij daarboven?
Ja.
Waarom? Want die was helemaal niet te bereiken in die uitzending, zag ik.
Nee.
Not fit to fly is toch iets wettelijks?
Ja.
Ook Europees?
Ja.
Wat?
Ja, en het nare daaraan is dat je, als je gaat vliegen terwijl je not fit to fly bent, weet je wie er dan verantwoordelijk is?
Nee.
Jijzelf. Jij bent daarop aan te spreken.
Niet de maatschappij?
Nee,
niet.
Want jij had moeten melden.
Dus als jou iets overkomt, of als het in het ergste geval met piloten dat het vliegtuig neerstort.
Ja, en ze gaan een onderzoek doen. En dus dan blijkt dat deze persoon bijvoorbeeld oververmoeid was, dan is hij daar wettelijk aansprakelijk voor.
Weet je wat ik zo gek vind? Er is een tijdje geleden, volgens, ik weet niet zeker of dat ook in die uitzending kwam, is, ik weet nog wel dat wij op een gegeven moment, jaren geleden, was er een collega van ons was verongelukt. Een ontzettend leuk, lief, gek mens was dat. Nou, maakt trouwens niet uit, ook al was het een rot mens. Ja, maar dat heeft heel erg indruk op me gemaakt. Want ik had haar kort daarvoor nog gezien. Zij was na een vlucht met vertragingen en weet ik het wat allemaal, naar huis. En niet eens, ik geloof, 3 kwartier rijden of zo. En toen is ze in slaap gevallen en in de sloot beland. En ze konden niet op tijd uitkomen, overleden. Daarna is er naar boven water komen drijven. Of misschien was het al bekend of is het onderzocht. Kwamen ze erachter dat als jij doodvermoeid naar nachtvlucht, wat wij soms doen vanuit Buenos Aires naar Amsterdam, 13,5 uur vliegen. Hè, en al die tijd met aanmelden en afmelden, zodat je soms al 16, 17, 18 uur in touw bent en je stapt in je auto naar huis, heeft het hetzelfde effect als dat je te veel gedronken hebt. Dat je reactievermogen is net zo slecht,
ja,
als dat je te veel hebt gedronken.
Ja.
Dan is het toch heel gek dat wij wel hele hoge boetes hebben, gelukkig, op te veel drinken. Maar dat we dan niet gaan zeggen, we willen zorgen dat dat mensen wel fit blijven. Dat ze, wat wij hebben bij de KLM, dat je wettelijk zoveel uur af moet aan boord om, ja, te slapen. Anders mag je die vlucht helemaal niet maken. Dat je dat dan niet hebt bij de prijsvechters.
Ja, kijk, die komen ermee weg. Nou, ze hebben zijn natuurlijk allemaal korte vluchtjes, maar ze maken wel hele lange dagen. Dus rust aan boord is natuurlijk sowieso niet aan de orde. Want daarvoor zijn de vliegtijden te kort. Maar de dagen zijn wel heel lang. Dus je moet je dan afvragen, hoe worden die mensen ingeroosterd? Maar om even terug te komen op die commissaris Vallian, die is niet eens, heeft zich niet eens laten interviewen. Zij is, en nou wil ik er even van af zijn, of ik dacht dat zij Hongaarse was, of het land ernaast, ik weet het niet. Maar je moet je realiseren dat heel Oost-Europa op dit moment bediend wordt door de low-cost-maatschappij, omdat hun eigen nationale trots, behalve Polen, die hebben dan de lot nog, maar al die andere landen en die nationale luchtvaartmaatschappijen zijn allemaal op de fles. Dus voor hun connectiviteit zijn zij aangewezen op dit soort pan-Europese maatschappijen, zoals Ryanair, maar ook EasyJet overigens. Dus zij heeft een aannemelijk belang om een aantal maatschappijen die vliegen heel goedkoop en heel toegankelijk maken voor Oost-Europese landen, om die niet, absoluut niet in de wielen te rijden. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt vliegen duur. En dat vindt de consument niet fijn. Maar dat is dan wel zo. En zij wil ook graag herkozen worden.
Oh, wat erg. Wat verschrikkelijk is dit.
Ja, en dat is natuurlijk ook een politiek verhaal. En als je dan nog een onafhankelijke waakhond erop had zitten, wat bijvoorbeeld EASA zou kunnen zijn, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, oké, er is een politiek randje aan het hele circus, maar er is ook wel een onafhankelijke waakhond die aan de bel trekt op het moment dat zij vinden dat zaken niet meer verantwoord zijn. Maar die onafhankelijke waakhond, die hebben we dus gewoon niet.
Dus er moet eerst 1, 2 of 3 vliegtuigen uit de lucht vallen. Heel veel mensen doodgaan voordat het de moeite waard is om wel een onafhankelijke waakhond op te stellen. Is dat dan het verhaal?
Ja, kijk, laat ik voorop zeggen dat ik hoop dat dat nooit zal gebeuren.
Nee, uiteraard.
En zij hebben de mazzel dat het nog niet gebeurd is. Maar dat je af en toe natuurlijk wel langs het randje loopt, dat blijkt natuurlijk wel uit die Zembla-uitzending. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben een situatie gehad met een vliegtuig van Ryanair. Mensen hadden dus een dagschema waarbij ze, zal ik maar zeggen, nou, van A naar B naar C en dan terug, en dan uiteindelijk aan het einde van de dag weer bij A moesten belanden. Maar een hele lange tewerkstelling. En die door allerlei vertragingen en nog weer vertragingen en nog weer vertragingen uiteindelijk mega uitliepen en eigenlijk niet meer terug naar hun basis konden vliegen zonder gebruik maken van captain's discretion. Nou, jij weet wat dat is, hè? De kapitein kan dat als een soort thuiskomertje, kan hij als het allemaal na overleg met zijn bemanning, kan de gezagvoerder besluiten om toch, ondanks het feit dat de uren erop zitten, naar huis te vliegen. En dat is, daar wilde hij gebruik van maken. Hij heeft met de cabinebemanning overlegd en die cabinebemanning heeft gezegd, wij zijn de punt af. Dus toen heeft hij dat niet gedaan. En die kist is dus blijven staan op de één na laatste bestemming. Dat is natuurlijk voor die luchtvaartmaatschappij, ja, operationeel natuurlijk wel heel lastig. Want dan staat er een vliegtuig ergens waar dat niet had moeten staan. En
is
het
duur, kost het geld.
Ja, kost geld. Ja. Die cabinebemanning is onmiddellijk ontslagen. En van die gezagvoerder hebben we nooit meer wat gehoord. Nee. Dus zo gaat het.
Dat meen je niet.
Ja, dat meen ik wel.
Maar dat kan toch niet?
Ja, maar het gebeurt wel.
Jeetje. Dat is toch verschrikkelijk?
Ja. En, dan loop je langs het randje. Kijk, in dit geval heeft die vier man cabinepersoneel, ja, die waren gewoon de haas, want die hadden geen baan meer. Maar we hebben ook de situatie gehad van een Ryanair-machine, twee zelfs, die moesten naar Madrid. Die nemen gewoon geen brandstof mee om uit te wijken. Want dat is duur, want dan wordt je vliegtuig zwaarder.
Oh,
en dan
moet
je. Dus die moesten uitwijken naar Valencia. Valencia is een klein veld. Ze waren natuurlijk niet de enige, want alles wat naar Madrid wilde, moest uitwijken. En zij moesten een fuel emergency. Zij moesten dus aangeven dat zij onvoldoende brandstof hadden om in een holdingpatroon te gaan vliegen totdat ze konden landen. En twee Ryanair-kisten hebben boven Valencia een brandstof-emergency uitgeroepen. Omdat ze gewoon geen brandstof bij zich hadden. En de alle andere kisten, die hadden braaf allemaal uitwijkbrandstof bij zich. En die vlogen daar allemaal rondjes. Maar deze jongens moesten dus acuut naar beneden toe. Weet je, dat zijn wel de zaken die gebeuren. En het is allemaal goed afgelopen. Het is allemaal goed afgelopen.
Ja, maar heel even. Maar buiten het feit dat dit natuurlijk dat is bijna misdadig, zo zou ik het willen bestempelen als buitenstaande. Het klopt niet. Dat is wat iedereen denk ik wel zou kunnen zeggen. Het klopt niet. Maar bovendien is het in een concurrentiepositie met KLM en met Lufthansa en Air France en British Airways, klopt het ook niet.
Nee.
En nu wil ik graag even dan die oversteek maken naar de klimaatdiscussie. Laat ik het een discussie noemen. Wat je er ook van vindt, hoe je daar ook in staat, dat maakt niet uit. Er is besloten dat allerlei takken van sport moeten verminderen, veranderen, verbeteren. Noem het allemaal maar op. En dan denk ik, weet niet hoe jij, dat is eigenlijk een vraag ook aan jou, met al je kennis van zaken over de, ja, het afknijpen van personeel, van brandstof, van de vliegveiligheid eigenlijk, voor de passagiers die aan boord zitten, die daar geen weet van hebben. En dan met de klimaatcrisis die daar, of het klimaatvraagstuk wat daarboven hangt, wat er allemaal aan de luchtvaartmaatschappijen wordt gevraagd, dan denk ik, nou, dat lijkt me ontzettend handig, Wopke Hoekstra, die nu in Brussel zit. Dan lijkt het me ontzettend fijn, hoef je over 100 jaar ook niet allerlei mensen vanwege slavernij excuses te maken. Want je besluit vandaag, nee, slavernij in Europa, dat willen wij niet. Wij willen niet dat er maatschappijen zijn die ten kosten van vliegveiligheid, van veiligheid op de grond. Hè? Als een vliegtuig neerstort, is het op de stad en wat dan ook. Maar ook dat je normaal omgaat met personeel. Zou ik, als ik minister was of overheid was, daar gelijk kunnen kijken van oké, maar wat voor mensen mogen er dan op Schiphol landen? Is daar überhaupt wel eens een discussie over geweest?
Nou, kijk, er is een discussie geweest. Althans, als ik kijk naar de situatie op Schiphol. Wij zouden natuurlijk het liefst willen dat maatschappijen waar de arbeidsomstandigheden slecht zijn, dat die geen landingsrechten krijgen op Schiphol. Maar zo werkt het niet. Er zijn natuurlijk allerlei luchtvaartverdragen.
Waarom werkt dat niet zo?
Nou, er zijn luchtvaartverdragen waarin landen met elkaar afspreken dat ze op elkaars landen mogen vliegen. Je kan dan natuurlijk wel zeggen, ja, maar jij mag niet op Schiphol landen. Dat wil zeggen dat de maatschappijen die vanuit Schiphol opereren ook niet naar die landen mogen vliegen. Dus die wederkerigheid zit er natuurlijk in. En dan is het natuurlijk ook nog heel erg ingewikkeld als je moet gaan oordelen over de arbeidsomstandigheden bij andere maatschappijen die een basis hebben in andere landen. Dus dat moet je dan gaan uitzoeken, hè? Of dat ook echt zo is. Wat daar de omstandigheden zijn en of die nou wel of niet aan de Europese standaarden voldoen. Ja, dat is natuurlijk bijna ondoenlijk. Maar bovendien gaat ook de krimp op Schiphol gaat niet over hoe de extreme low-cost maatschappijen hun mensen behandelen. Dat is natuurlijk echt een omwonende verhaal. En waarbij, zal ik maar zeggen, eigenlijk redelijk kort door de bocht gezegd wordt, ja, die omwonenden die hebben last, hè, en dus gaan we minder vliegen. Terwijl de ontwikkeling in de luchtvaart eigenlijk is, we moeten schoner, we moeten zuiniger en we moeten stiller. Ik denk dat in ieder geval KLM, maar de grote maatschappijen, dat de aanjagers zijn van dat soort ontwikkelingen. Dat is niet Ryanair, dat is niet Wizz Air, maar dat is wel KLM, dat is Lufthansa, dat is Air France. Dat zijn de aanjagers van ontwikkelingen die uiteindelijk moeten gaan leiden tot schoner, zuiniger en stillere luchtvaart. Maar daar is eigenlijk geen oog voor. En wat je ziet is dat je natuurlijk wel krimp kan zeggen, Schiphol moet krimpen. Nou, dan heeft onze minister Halbers heeft al gezegd, demissionair dan. Als dat werkgelegenheid kost, dan neem ik dat risico. Dan denk ik, nee, dat risico lopen jij en ik, niet hij. En er werken heel veel mensen op Schiphol. En er is een 1-op-1 relatie tussen het aantal vluchten wat er wordt uitgevoerd op Schiphol en het aantal mensen wat er werkt. En wat ik dus niet snap, is dat er het aantal vluchten op Schiphol moet terug. Maar recent heeft, daar wil ik even vanaf zijn, maar een van de Midden-Oosten maatschappijen, volgens mij Qatar of Emirates, een extra vlucht weer gekregen. Er wordt dus gewoon een slot uitgedeeld naar een carrier uit het Midden-Oosten. Terwijl KLM
wordt als fossiele brandstof.
Die gesponsord wordt door de overheid, die zelf de olie uit de grond pompt, die helemaal niet bezig is met verduurzaming of stiller of minder of zuiniger. Die gewoon, zolang de sjeik olie pompt, gewoon deze kant op boort en hier gewoon mag landen. En dat maakt het natuurlijk wel heel, ik vind dat heel controversieel. Dat je dus je eigen connectiviteit en je eigen werkgelegenheid zo in de waagschaal legt. Terwijl aan de andere kant, weet je, het stopt niet bij de grens, hè, CO2-uitstoot. Dat stopt niet bij de grens.
En wat voor een idee heb je daarover waar dat door komt? Dat ze dat niet doen?
Nou ja, weet je, kijk, op zich, ik snap wel dat Europa stappen wil maken. En dat je natuurlijk, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Alleen dan moet je natuurlijk wel ook kijken. Dan moet je ook maatschappijen die hier op de Europese markt handel komen halen, die moet je langs dezelfde lat leggen. En het is natuurlijk wel zo dat je natuurlijk een Qatarese maatschappij niet via het Europees recht kan laten werken. Alleen je kan natuurlijk wel consequenties verbinden aan het verkrijgen van slots in Europa op het moment dat je dat deze mensen naar Europa willen komen vliegen. Dat gebeurt mondjesmaat. Hè. Er is al wel een concurrentieparagraaf opgenomen in het luchtvaartverdrag, waar met name gekeken wordt naar subsidiëring. Dus hoeveel overheidssubsidie, hè, want dat verstoort natuurlijk enorm de concurrentie. Hoeveel overheidssubsidie. Maar arbeidsvoorwaarden, dat is heel erg lastig. Dat is heel erg lastig. Want ja, je hebt daar ook onvoldoende zicht op als Europa. Wat er gebeurt in buitenlanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Nou, zullen er luisteraars zijn die niet zo KLM-minded zijn en die zeggen, nou ja, KLM is in de coronatijd ook gesubsidieerd. Waar heb jij het over? Hoe zie je dat?
Ja, kijk, weet je, de kranten staan natuurlijk bol van het feit dat KLM heel veel geld heeft gekregen. Nou, punt 1, heeft KLM dat geld allemaal weer terugbetaald en heeft ze van de bankgaranties niet tot nauwelijks gebruik gemaakt. KLM heeft wel natuurlijk profijt gehad van de NOW, net zoals alle andere bedrijven overigens. Dat zijn wel regelingen die binnen Europa door de Europese Commissie allemaal zijn beoordeeld op de evenwichtigheid daarvan. De staatssubsidies zoals die gaan naar maatschappijen in het Midden-Oosten worden helemaal door niemand beoordeeld. Er wordt gewoon geld ingepompt. Maar ook het feit dat Nederland op een gegeven moment besloten heeft om geld ter beschikking te stellen aan KLM om de corona te overleven, is iets waar Europa, waar de Europese Commissie een oordeel over geveld heeft en heeft afgewogen of het mocht, hoe het mocht. Uiteindelijk zijn het leningen geweest die uiteindelijk weer gewoon terugbetaald moesten worden. Net zo goed als dat er meer regelingen zijn geweest die tijdelijk bedrijven hebben geholpen. En die ook allemaal weer terugbetaald moeten worden. Ja, dus heel Nederland doet nu net alsof KLM van ons is, omdat we de belastingbetaler er zoveel geld in gestopt heeft. De NOW is naar iedereen gegaan in Nederland. En alle leningen zijn al als een speer weer terugbetaald. En volgens mij zijn er nog een heleboel bedrijven in Nederland die alle perks die ze gehad hebben in de coronatijd nog moeten terugbetalen en daar moeite genoeg mee hebben. Dat vind ik op zich ook wel heel triest. Maar het is een tendentieus verhaal.
Maar waarom is dit ineens... KLM was... Toen wij begonnen met vliegen was KLM nationale trots. Nu is KLM de blauwe nationale pispaal geworden. Wat is er gebeurd onderweg, denk jij? Vanuit wat jij hebt gezien ook hè, in jouw rol als bij de vakbond. Wat is er gebeurd waardoor dat is gekanteld?
Ja, ik vind dat heel moeilijk te duiden hoor. Of dat één ding is geweest. Het is denk ik een combinatie van hele tendentieuze berichtgeving over de corona-noodhulp die KLM heeft gehad. Enorme bedragen. En KLM moet vooral zelf haar broek ophouden, want KLM is een noodlijdend bedrijf en al van dat soort zaken. Nou, ik denk dat er weinig noodlijdende bedrijven zijn die kans zien om binnen 2 jaar alles wat ze aan noodhulp hebben gekregen terug te betalen en ook de garantiepakketten af te bouwen.
Plus de rente.
Ja, plus de rente. Die mega. Want ik denk dat de Nederlandse belastingbetaler heeft goed verdiend hoor aan die corona-noodhulp aan KLM.
80 miljoen.
Want daar zat enorm veel rente op. Jij en ik betalen dat niet voor je hypotheek hoor.
Gelukkig niet.
Nee. Nee. Dus ja, het
maar, het is... maar wat dat is wel echt iets waarvan ik denk inderdaad bijna, nou laat ik zeggen, 90% van de berichten over de KLM zijn vanuit een negatieve invalshoek. In de kranten, op de tv, aan de tafels. Pieter Elbers, die vond ik in de coronatijd, heb ik ongelooflijk veel bewondering voor die man die maar bleef, vriendelijk bleef, die maar bleef uitleggen wat ze aan het doen waren. Hè? Want laten we ook heel eerlijk wezen, jij vloog ook nog in de coronatijd.
Ja, zeker.
Met volle bepakking.
Spatbrillen, mondmaskers, handschoenen, operatieschorten. Ik weet niet wat ik allemaal niet aan heb gehad.
In bloedheet zijn wij met gevaar voor eigen leven, want dat was een beetje hoe het was. Hebben wij allerlei hulpgoederen en zo opgehaald uit China en weet ik veel waar vandaan. En ja, dat irriteert me ook heel erg.
Ja, ja.
Toch?
Ja, en als je mij nou vraagt, wat is nou het omslagpunt geweest? Ik weet het niet. Ik weet wel dat er heel veel negatieve berichtgeving is geweest rond die noodhulp aan KLM. En ook die staatsagent die ook...
Heb jij daar nog mee te maken gehad?
Nee, goddank niet, nee. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb er in zoverre mee te maken gehad, is dat ik nog wel bij VNC als voorzitter zat. Maar die staatsagent wilde ook niet met de vakorganisaties praten.
Wat gek.
Ja, dat vond hij zijn rol niet. En dat is denk ik ook zijn rol niet. Hè? Want hij zat te controleren of KLM zich dan wel aan de voorwaarden hield. En dat zit dan heel erg... Dat vind ik dan ook wel typisch. Hè? Dat zat op structurele kostenverlaging. En op arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het personeel. Nou, ik denk dat de Nederlandse overheid heeft al heel veel bedrijven gered. Hè? ABN AMRO, nou... Fijn.
Hoefde niks terug te betalen?
Nee, en die hoefde ook geen arbeidsvoorwaardelijke offers te brengen. Dus op een of andere manier vindt deze overheid dat wij als KLM-personeel... dat wij uitgekleed moeten worden, omdat KLM corona-noodhulp kreeg. Terwijl alle andere maatschappijen die ook corona-noodhulp hebben gekregen... hoefde het personeel niet uitgekleed te worden. En er zijn voor corona is de hele ABN AMRO overgenomen door de overheid. En daar... heeft niemand bonus hoeven terugbetalen. Het personeel heeft geen salaris hoeven inleveren. Dus wat nu de aardstraal is waar onze Nederlandse regering op gezeten heeft... toen ze besloten dat KLM in de kijker kwam... en dat daar vooral uitgepakt moest worden. Ik heb geen idee. Maar ik denk wel dat een beetje het begin van het omslaggebeuren is geweest. Want weet je, als er natuurlijk een dynamiek komt waarin... De Nederlandse bevolking zoiets heeft van... ja, wij als belastingbetaler houden de KLM overeind... dan gaan natuurlijk ook mensen die andere grieven hebben... namelijk dat kleine groepje mensen die rond Schiphol woont... en geloof ik 800 keer per dag belt... om maar vooral te doen alsof de hele wereld aan het bellen is.
Ik snap überhaupt niet dat je bij Schiphol gaat wonen als je...
Als je geen vliegtuigen wil horen.
Nee.
Maar ja, weet je, die zien natuurlijk dan ook momentum. Hè? Want dan is
de tijd rijp.
Dan is de tijd rijp. En dan staat iedereen open om KLM te bashen. En ik denk dat dat ook ook een beetje een combinatie van factoren is geweest. Of is eigenlijk nog steeds.
Nou ja, in het natuurlijk, die klimaat, dat komt de klimaatlobby ook heel goed uit.
Ja.
Dat KLM nu negatief in het verhaal verschijnt.
Ja, en dan vraag ik me eigenlijk altijd af, hè, dat het lijkt wel of heel Nederland er wel over eens is, hè, want het is echt wel een Nederlandse afwijking. Erover eens is dat we minder moeten gaan vliegen en dat het moet gekrompen worden en zo. Dan denk ik, en wie zit er dan nu allemaal aan boord van die vliegtuigen? En wij hebben veel overstappers, hè? Dat is zo. Maar wij hebben bijvoorbeeld, 90% Nederlanders aan boord... als we naar de Cariben vliegen of als we naar Zuid-Afrika vliegen. Daar zitten wel allemaal Nederlanders aan boord. Ik IPB op dit moment veel, hè, in die plaats beschikbaar, stand-by. Hè? Dat is dan, hebben wij dan als vliegend personeel de mogelijkheid... om tegen een wat gereduceerd tarief te vliegen. Veel met Transavia, maar een paar keer per jaar met Transavia naar Spanje. Ramvol, benen buiten... Maar we zijn allemaal roomser als de paus. Ik lees een artikel in de krant over iemand die zegt... ja, ik kijk heel veel op Funda. Want dat vind ik zo leuk, hè? Want dan kan ik zien welke huizen staan er nou te koop. Maar ook, hoe zien die interieurs eruit? Het eerste waar die mevrouw over begint... is dat er best wel veel huizen zijn waar schaamhuisjes staan. Dat ik dacht, schaamhuisjes, wat zijn dat dan voor huisjes?
Oh.
Ja.
KLM-huisjes?
Ja. Oh. Ja. Want dan moest je toch wel heel veel CO2 de atmosfeer ingeblazen hebben als je zo'n huisje had. En dan denk ik, zou ik wel eens aan die mevrouw willen vragen... gaat u dan altijd op fietsvakantie?
Nou ja, en bovendien, wij juist als KLM... die vervoeren helemaal niet alleen maar vakantiegangers. Hè, met business class en zo hebben wij juist ook heel veel mensen... die gewoon naar hun werk gaan.
Ja.
He, wij vervoeren heel veel mensen die op een gegeven moment... Ik heb veel op China gevlogen, omdat ik daar natuurlijk ook mijn handel had. Kwam ik eigenlijk altijd dezelfde mensen tegen. Die gingen gewoon ook naar hun fabriek. En wat mij ook heel erg irriteert, is dat... De overheid heeft dan een eigen regeringstoestel... En op een gegeven moment was er, ik geloof bij Umberto of weet ik veel wat... er was een soort fitty tussen twee, ik geloof Kaag en... hoe heet zij, staatssecretaris of minister van Economische Zaken. Die wilden allebei op hetzelfde moment dat toestel hebben... voor een of andere dienstreis. En dan denk ik, oké, even een stapje terug. We hebben het over dat we met z'n allen minder moeten vliegen... Maar blijkbaar als je dan minister of bij de overheid behoort of in de regering en dan zegt ja, maar wij moeten werken, dan denk ik ja, maar...
Die andere mensen moeten ook werken.
Die andere mensen moeten toch ook, maar die mogen dan niet?
Nee.
En jullie, ik heb ook wel verhalen van, dat mogen we misschien niet vertellen, maar dat is gewoon algemeen bekend, dat onze minister van Klimaat, Rob Jetten, gewoon naar Groningen vliegt.
Ja,
en,
goed voorbeeld.
En dat is inderdaad een heel goed voorbeeld, doet goed volgen. Dus.
Ja.
En dat is natuurlijk met alles, want ik wil ook niet de moraalridder hieruit, maar alles begint natuurlijk bij je eigen gedrag en wat wil je en hoe ga je dat dan doen. Maar ga niet
precies
alleen maar wijzen naar de ander.
Nee, kijk, en daarom zeg ik ook, kijk, ik snap wel dat Europa ambitieuze plannen heeft op het gebied van klimaat. Hè? En dat je ook, als je daar wat mee wil, dat je ook uit moet gaan van verbeter de wereld en begin bij jezelf. Maar blijkbaar onze regering huldigt dat standpunt blijkbaar niet, want ja, die zitten er dus anders in. Die wijzen wel alleen maar naar een ander. En dat vind ik wel moeilijk te verkroppen. En ik vind ook dat je wel heel makkelijk praat over mensen hun lijfsbehoud, hè, of lijfsbehoud, moet ik zeggen, hun levensonderhoud. Er zijn, ik denk, volgens mij meer dan 50.000 mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van Schiphol. En dan zeg je, dat risico neem ik dan wel als minister?
Ja.
Dan denk ik, waarom ben jij op deze aarde?
Nou ja, maar dat is toch super makkelijk. Want hij hoeft nog maar een paar maanden, dan is hij weg. Dan komt hij waarschijnlijk bij een fantastisch bedrijf, gaat hij lekker werken. Het kost hem niks. Het levert hem ook niks op. Dus waarom zou je daar dan je best voor doen?
Nou ja, blijkbaar. En dat vind ik dan wel vreemd. Want ik bedoel, ik ben heel erg begaan. Maar goed, dat zit natuurlijk ook een beetje in mijn gebakken als jarenlang voorzitter van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel. Ik ben heel erg begaan, maar ook nu op Europees niveau met mensen die in de luchtvaartindustrie werken en daar hun boterham verdienen.
Ja, maar wat
keihard hun boterham verdienen.
Wat zeggen jouw collega's dan over de Nederlandse regering? Schiphol en...
Kijk, Europa vindt het een hele rare zaak dat Schiphol wil krimpen. Dat de Nederlandse overheid wil krimpen en dat Schiphol ook gezegd heeft, lijkt ons een hartstikke goed idee. Die zijn ook op dit moment op Europees niveau aan het beoordelen of dat wel een terechte beslissing is. Omdat Europa zich ook druk maakt over de connectiviteit van de Europese burger. Nou weet ik niet of hier voor ons, zou ik maar zeggen, wat uit gaat komen. Maar ik denk wel dat er dat mensen zich wel heel erg verwonderen over wat er bij ons in Nederland gaande is. Want
dat
je denkt toch zeker niet dat of Duitsland of Frankrijk of Spanje van plan is om zijn eigen economie een goede knauw te geven door de connectiviteit van het land in de houtgreep te nemen. Dat is natuurlijk niet aan de orde.
Hey, tot slot. Stel iets heel geks dat Rutte straks belt en die zegt, weet je, die minister Harbers, die heeft eigenlijk de ballenverstand van luchtvaart. Annette, we willen jou. Ik blijf trouwens dromen van een landsbestuur vol experts. Maar goed, wat zou jij, als jij morgen daar gaat beginnen, wat zou je dan meteen doen of veranderen?
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we met die hele transportsector, dat we daar goed mee in gesprek blijven over wat de klimaatdoelen zijn. En ook, want we praten natuurlijk ook over bijvoorbeeld transportmaatschappijen die vrachtwagens hebben rondrijden. We kunnen niet zonder, hè, dat moeten we ons realiseren. We kunnen niet zonder. Dus we zullen het moeten realiseren met. En dat is wat er wel moet gebeuren. En ik zie dat er dat eigenlijk alle bedrijven bereid zijn om daarnaar te kijken. En ik realiseer me dat je er ook wel best wel een beetje druk op moet zetten. Hè? Want ga je nou transportbedrijven zo gek krijgen dat zij bijvoorbeeld al hun toeleveringen in steden, dat ze die elektrisch gaan doen, want dat zou kunnen. Ik vind het bijvoorbeeld te idioot voor woorden dat al het materieel wat op platformen rondrijdt bij Schiphol niet elektrisch is. Dat gaat veel te langzaam. Ik denk dat je daarop moet inzetten. Maar je moet het wel samen met ze doen. Want ik ken bijvoorbeeld KLM als een club die eigenlijk al zolang ik vlieg bezig is met Het reduceren van gewicht om minder brandstof te hoeven doen. Het vernieuwen van vloot om nieuwe brandstof, om minder brandstof te hoeven verbruiken. Al heel lang bezig is met experimenteren met alternatieve vormen van brandstof. Dat is in je eentje, want dat heeft KLM gewoon tot nu toe gewoon beeldig in zijn eentje zitten doen, is dat heel ingewikkeld. En ik vind dat er te veel van alles wordt gevonden vanuit een tunnelvisie. Hè. We hebben nou een enorm klimaatgerichte club in Den Haag zitten. En dan denk ik, we wonen niet meer in een plaggenhut op de hei. We hebben een economie zoals we hem hebben. Connectiviteit en transport hoort daarbij. Dus probeert samen met die sectoren tot oplossingen te komen. Want die gaan het echt wel oplossen. Don't you worry, die gaan het echt oplossen. En het is ook, en ik denk dat het kan, hè, want als je ziet, we hebben het nu alleen maar over vliegbewegingen op Schiphol, maar het gaat over geluid. En als je ziet, want dat weet jij ook nog wel, ik heb nog DC-10 gevlogen.
Ja.
Als die overkwam bulderen, dan wist je niet waar je moest blijven.
Ja, dan ben ik
dat soort
dood.
Vliegtuigen hebben we al lang niet meer.
Geworden.
Nee, ja. Ja. Dat soort vliegtuigen hebben we al lang niet meer.
Ja.
En toch wordt er naar vliegbewegingen gekeken. En dat maakt nogal uit of je met 480 DC-10 overkomt of met 480 Dreamliners. Dat is de wereld van verschil. Dus wees nou bereid en ga niet als een moraalridder op je klimaatpaard zitten. Maar wees bereid om samen met de transportmaatschappijen, samen met de luchtvaartmaatschappijen te gaan kijken, wat kunnen we doen en wanneer is het realiseerbaar? Ik denk dat dat het beste is wat je kan doen. Want klimaatwetgeving terugdraaien, dat is zinloos. Er moet wat gebeuren. Dat weet iedereen, dat weten wij ook. Alleen de manier waarop het gebeurt is echt droevig.
Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf een gek, spannend of prachtig verhaal te delen? Mail me dan. Evelien van der Werf met dubbel F @gmail.com. En tot de volgende keer in de koffer met Eve.